Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs, in andere vertaling staat wijzen, uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster gezien. Zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde. En heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden zij tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet, dus de profeet Micha. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht, zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die zij hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om hem eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan, goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land, ergens in het oosten. Kort nadat ze op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. En hij zei, sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar totdat ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Een bekend gedeelte voor velen. En het is goed om eventjes hierbij stil te staan. En de tekst die ik nog eventjes lees, is dat deze wijzen, deze magiërs, ze wierpen zich neer om het kind eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud, wierook en mirre. Hier vandaan komt ook de titel Het Mooiste Geschenk. Nou, deze mannen uit het oosten, het woord magier wordt gebruikt. Nou, dat is een woord dat in het Grieks magos is. En het staat voor een Babylonische en Persische kaste, een groep mensen. Een laag in de bevolking. En het waren priesters of magiërs, maar ook raadgevers en wetenschappers. Dus we weten niet precies in welke categorie ze gevallen, in welke categorie ze vielen. Maar in ieder geval, het waren mannen uit het oosten die heel duidelijk een teken hadden gezien dat er een koning bij de Joden geboren zou worden. Door middel van deze ster. Ik denk heel duidelijk een openbaring van God aan deze mannen uit andere volken om koning Jezus eer te brengen. Hoeveel waren het er? Hoeveel wijzen waren het er? We weten het niet. Er staat geen aantal in, hè? Maar in de legende zegt op een gegeven moment 3. Waar komt dat nou vandaan? Nou, misschien het aantal geschenken wat ze meedamen. Goud, wierook en mirre. Maar er zijn ook andere mythes. Die gaat over de geboorte van een god, een heidense god. Daar waren ook drie koningen naartoe gekomen. Maar we kunnen niet aan de hand van dit gedeelte zeggen hoeveel het er waren. Dat is ook niet belangrijk. Maar wel dat ze geschenken mee brachten en dat ze kwamen om eer te bewijzen. Een koning van de Joden zou geboren worden. Nou, waar ga je dan heen? Naar de hoofdstad, Jeruzalem. En waar ga je dan naartoe? Naar het paleis van de koning. En daar kwamen ze bij Herodes, de toenmalige koning. En ze vertelden waar ze voor kwamen. En die schrok. We hebben het net gelezen. En met hem heel Jeruzalem. Wat is er aan de hand? Zou er een koning geboren zijn? Zou de Messias geboren zijn? Waar zou die dan geboren worden? En ze kijken in de profeten, wat wij Oude Testament noemen. En daar in Micha staat dat Bethlehem de plek zou zijn waar een leider voor heel Israël geboren zou worden. En de koning die geschrokken was, die dacht, nou, mijn positie is in gevaar. En die van mijn zonen, die probeert het te achterhalen waar dan die koning geboren is. Hij heeft een duivels plan om deze koning dan uit de weg te ruimen. En deze mannen die gaan op weg, weer die ster daar waar Marleen net ook over sprak, die openbaart zich en daar blijft op een gegeven moment op een bepaalde plaats staan. En ze gaan deze woning binnen en daar vinden ze Maria en de pasgeboren Jezus. En ze brengen eer en geven deze geschenken. We zien heel duidelijk dat dit een ander moment is geweest dan datgene wat we net in Lucas hebben gelezen over die herders. Dat was niet dezelfde nacht. Dat wordt wel eens gedacht, hè? Dat wordt wel eens voorgesteld in die plaatjes. Dan zie je de herders en de wijzen naar een stal gaan. Maar dat was het niet. Dit was weken, zo niet maanden later, dat Maria, Jozef en Jezus als kind, iets ouder dan de baby waar Lucas over spreekt, in een woning waren. Er zijn nog een aantal bijzonderheden die we eigenlijk ook wel kunnen noemen. Nou, laat ik eerst dat volgende zeggen. Ze brachten mee geschenken goud, wierook en mirre. Waar staat dat voor? Nou, er zijn uitleg die zeggen, nou, het waren in die tijd de meest kostbare geschenken uit het oosten die je iemand kon aanbieden. Goud, wierook en mirre. Er kan ook een symbolische waarde in zitten. Goud, dat het verwijst naar Jezus, de koning. Het koningschap van Jezus. Wierook symboliseert de goddelijkheid van Jezus. En dat hij ook priester is. En mirre staat voor de gezalfde, de Messias. Een zalving vond plaats met nardus, mirre. Iemand een geschenk geven, dat is een gebruik dat in alle volken wel voorkomt. Waarom geef je geschenk? Om iemand te eren, iemand te feliciteren, iemand te bedanken, iemand je waardering aangeven, iemand aan wie je je liefde wilt betonen. Allemaal goede redenen om een geschenk te geven. Wie ontvangt er graag een geschenk? Ja, de meeste wel, niet iedereen, maar de meeste toch wel. Ja, wie geeft er graag iets? Ja, het is, er staat zelfs in de Bijbel, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Heeft u wel eens gehoord van de vijf liefdestalen? Ja, sommigen wel, hè. Er is een boekje ook over. Dat gaat over de vijf liefdestalen. En bijzonder in een huwelijk tussen man en vrouw is het heel belangrijk dat je de juiste liefdestaal tot de ander spreekt. Dat je elkaars taal spreekt. maar ook in andere relaties, in vriendschappen. Kan iemand even water voor me halen? ook in andere relaties, is het goed om elkaars taal goed te spreken. Een van die liefdestalen is een geschenk geven. Is een cadeau geven. En als dat jouw liefdestaal is, of een van jouw belangrijkste is, dan word je heel blij als iemand jou een geschenk geeft. Die erover nagedacht heeft, wat bij jou past, waar jij behoefte aan hebt, wat jij mooi vindt, wat jij op prijs stelt. Oh, dan springt je hart op. Die persoon heeft aan jou gedacht. Er zijn nog meer talen van de liefde. Positieve woorden. Vind je het fijn om een compliment te krijgen? Dat iemand jou bemoedigt gewoon met positieve woorden. Dat is een uiting van liefde. Een andere uiting is ook een hele belangrijke taal voor Corine. Dat is dienstbaarheid. Dat ik laat zien door dingen te doen voor haar dat ik van haar hou. Oeh, daar maak ik nog blijer van. Daar wordt ze nog blijer van als dat ik een cadeau geef. Is dat zo, Corine? Ja, hè? Ze heeft liever dat ik haar help en dien op die manieren dan dat ik een cadeau geef. En want als ik haar een cadeau geef, dankjewel. Dan heeft ze nog het liefst dat ze die zelf uit mag kiezen. Ik heb daar zo mijn ervaringen mee. Een ander taal van de liefde. Tijd en aandacht. Ook heel belangrijk. Dat je tijd neemt voor iemand anders. Dat je aandacht hebt voor iemand. In deze tijd, dat geldt zo niet zozeer voor in een gezinssituatie, maar wel onderling, buiten de woning, of er nou wat familie is, niet in je gezin, maar ook onder elkaar als vrienden, als broeders en zusters. Een van de liefdestalen is ook lichamelijke aanraking. Ik vind het heel prettig om een omhelzing te krijgen. Om een aanraking te krijgen. Maar dat is in deze tijd, ik vind het nu heel afstandelijk. Je kan zelfs geen hand geven. Ik kan niet eventjes, als ik Bas zie, Bas niet even een knuffel geven. Dat is ook een van de liefdestalen. Lichamelijke aanraking. En dan wat ik net noemde, een cadeau geven. Deze wijzen kwamen om eer te bewijzen aan de pas geboren koning van de Joden. En ze brachten goud, wierook en mirre mee. Het evangelie is het goede nieuws van het mooiste geschenk. Het grootste geschenk dat God, de schepper, gegeven heeft aan ons mensen. Hij heeft zijn zoon gegeven, geboren, laten worden als mens. In eenvoudige omstandigheden. Hij is opgegroeid. Heeft de mensen onderwezen over het koninkrijk van God. Dat God een God van genade en liefde is. Dat Gods hart naar mensen uitgaat. Dat God zo graag wil de mens verlossen van de zonde, van de ellende, van ziekte. En dat er een hoopvolle toekomst is na het leven met God. Jezus, het grootste geschenk. En dat vieren we met kerst, dat daar gekomen is. We vieren nu kerst in deze dagen, in december. Maar in werkelijkheid is Jezus eerder in het jaar geboren. Waarschijnlijk rondom september, oktober. Toen de herders inderdaad nog in de velden van Efrata konden zijn. December is het veel te koud. En waarschijnlijk ook met het Loofhuttenfeest. We hebben net gelezen. Marleen heeft gelezen uit Lucas over de geboorte van Jezus. Ja, en dan wordt er gesproken over een voederbak, een kribbe. Maar het is nog even de vraag of dat een juiste vertaling is. Het enige dat we weten, dat er wordt gesproken over dat Jezus gelegd werd in een houten bak. Een houten bak. En als je dat vertaalt met voederbak, dan denk je aan een stal. Dan denk je aan een ezel, een os. Dan denk je aan dieren. Maar het enige wat er staat is een voederbak. Een houten bak. En als Jezus rondom het Loofhuttenfeest geboren is, dan is het heel waarschijnlijk dat hij in een houten broodbak gelegd is. Vers brood wat gemaakt werd, dat werd in doeken gewikkeld en in een houten broodbak gelegd. En dat Jezus, er was geen plaats in de herberg. Maria was zwanger. Een herberg was een publieke plaats. Een zwangere vrouw kon daar niet verblijven, dus er moest een aparte plek komen. En dat is waarschijnlijk gewoon een loofhut geweest waar Jezus in gelegd is. En waar hij geboren is. Dit eventjes, gewoon even tussendoor. Het belangrijkste is, God heeft het mooiste geschenk gegeven. Om zijn liefde te tonen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Om een oplossing aan te reiken voor het probleem van de mensheid. De zonde, de eenzaamheid en de ziekte. En zijn verlangen om in persoonlijke relatie met een ieder van ons te komen. Het is, hè, ik heb het al vaker op deze plek ook getuigd, dat het een heel groot verschil uitmaakt of je alleen met je hoofd gelooft in het evangelie, in God, dat hij bestaat, of dat je het in je hart toelaat. Een relatie moet je hebben vanuit je hart. Ik heb een relatie met Corine vanuit mijn hart. Vroeger had ik een relatie met God vanuit mijn verstand. Totdat ik op een gegeven moment besefte datgene wat Jezus is komen doen. Om werkelijk voor mijn zonde te sterven. Dat hij werkelijk door wat hij gedaan heeft het mogelijk heeft gemaakt dat ik een relatie kan hebben met Vader God. En toen ik dat ontdekt heb, ben ik dat gaan ervaren vanuit mijn hart. Het mooiste geschenk dat God heeft gegeven. Wat maakt een geschenk waardevol? Wat maakt een geschenk waardevol? Ik denk als je iets geeft vanuit je hart. Vanuit oprechte liefde. Als je een geschenk geeft wat kwaliteit heeft. Iets wat toepasselijk is. Iets wat heel duidelijk, waar je ook fijngevoeligheid voor hebt om dat ook te geven. En het hoeft niet altijd financiële waarde te hebben. Vroeger kon ik blij worden van een tekening die ik kreeg van een van mijn kinderen, waar ze hun best op hadden gedaan. En de vraag die ik tenslotte wil stellen op deze kerstavond: wat schenk jij aan de Heer? De Heer heeft het grootste geschenk gegeven, zijn zoon. En wat schenk jij aan de Heer? Hij verlangt naar de liefde van je hart. Hij verlangt naar oprechte aanbidding. Hij verlangt dat we gehoorzaam zijn. Jezus heeft gezegd, Johannes 14, wie mijn geboden heeft, zijn geboden van liefde, en als je ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dus gehoorzaamheid aan de Heer is een uiting van liefde, wat een geschenk is voor God, wat hij waardeert. Het kan ook zijn dat je bepaalde blokkades, bepaalde belemmeringen opruimt om zo in relatie met de Heer te komen. of je relatie met de Heer te verstevigen. Weet jij dat jij zelf een geschenk bent? Hoe Hij jou gemaakt heeft met jouw persoonlijkheid, met jouw gaven? En dat Hij blij van jou wordt. Als jij datgene wie jij bent inzet voor Hem en zijn koninkrijk. Hoe jij jezelf inzet voor andere mensen. Waar je liefde voor God ook uit door mensen lief te hebben. Om te zien naar mensen. Om datgene wat jij hebt gekregen van God, waar jij sterk in bent, om dat te gebruiken in zijn koninkrijk. Om een zegen te zijn voor andere mensen. Dat is jouw geschenk ook aan God. Doordat jij ook jouw leven deelt met andere mensen. De wijzen lieten zich leiden door een ster. Die God gebruikt heeft om hen te leiden naar Bethlehem. Om zo eer te bewijzen aan de pasgeboren koning van de Joden. En hem geschenken aan te bieden. Wij als volgelingen van Jezus mogen ons laten leiden door de Heilige Geest. Om in ons geschenk aan hem en aan elkaar hem te eren. Hiermee wil ik jullie een gezegende kerst toewensen. Om het mooiste geschenk wat hij heeft gegeven, zijn zoon, te waarderen, toe te laten in je hart, van daaruit te leven en om jezelf ook te geven als geschenk aan hem. Amen. Prijs de Heer. Ik wil voorgaan in een gebed en daarna wil ik het Ere zij God met elkaar zingen. Marleen die liep net even langs en zei, dan gaan we toch wel zingen, hè? Het Ere zij God. Zullen we dat laatste lied dan toch maar zingen met elkaar? Ja, zullen we dat toch maar zingen met elkaar? En daarna gaan we afsluiten nog een keer met aan het eind met de Masaka Kids, die Afrikaanse kindertjes, nog een keer. Als helemaal aan het eind. Zullen we met elkaar gaan staan en dan ga ik u voor in gebed. En daarna gaan we met elkaar het Ere zij God ook zingen. Liefdevolle Vader. Heer, we zijn gewoon dankbaar. Dat we u Vader mogen noemen. Dat u een goede, goede God bent. Heer, dat u zichzelf geopenbaard hebt. Niet als een strenge, onverschillige God, maar als een liefdevolle Vader. U bent bewogen met ons mensen. Daarom heeft u Jezus gestuurd. Daarom vieren we kerst vandaag. Daarom vieren we de komst van de Heer Jezus. Heer, en elke dag mogen we in die zin blij zijn met de komst van de Heer Jezus. Maar vandaag in het bijzonder willen we daar bij stilstaan en willen we u alle eer geven. Heer, we zijn zo dankbaar voor dat mooiste geschenk wat u heeft gegeven. En dat is uw Zoon, Jezus Christus. Heer, het mooiste geschenk is eeuwig leven. Heer, dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de dood. Heer, omdat we weten dat we gerechtvaardigd zijn uit het geloof, dat we al onze zonden vergeven zijn door het offer van de Heer Jezus. Heer, en we willen onszelf ook aanbieden als geschenk aan u. Hier zijn wij, hier. Neem ons leven. Als we speciaal deze avond apart hebben gezet om hier te zijn, Heer, willen we u eren met ons leven. En dan bid ik voor ieder, Heer, om ons kracht te geven, om ons te leiden door uw geest. Heer, om ons te helpen in moeilijkheden. Heer, om uw liefdestaal ook te spreken. Heer, om fijngevoelig te zijn voor de leiding van uw Heilige Geest. Heer, en dat wij ook een geschenk voor u mogen zijn met ons leven. Heer, en zo willen we u eren, zo willen we u nabij zijn. Heer, zo vragen of u ons nabij wilt zijn. Heer, en wil ik zo ook een ieder hier is, gewoon zegen.